vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Presenteer nieuws, informaties en entertainment van Indonesië. U kunt ons luisteren op frequentiekortegolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Ik ben Ida Herdiani hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we met het nieuws en het commentaar beginnen. Hebben we ook de andere informaties en we zullen ook verschillende popliedjes van Indonesische muzici presenteren. Nu beginnen we met het nieuws. Blijf bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. President Joko Widodo richt zich op het testen van 20.000 COVID-monsters per dag. Grootschalige sociale beperking van Jakarta wordt verlengd. Juni wordt een overgangsperiode. Het complete nieuws geleverd door mij in de Herdiani. President Joko Widodo heeft nieuwe doelen gesteld voor het testen van de coronavirusmonsters op 20.000 per dag. Hij zei dat het doel dat hij eerder had gesteld, namelijk 10.000 per dag, was overschreden. President Joko Widodo riep op tot agressievere tracking. Hij zei dat tracking kan worden gedaan met behulp van telecommunicatietechnologie-systemen. Hij gaf een voorbeeld van andere landen die telecommunicatietechnologie-systemen hebben gebruikt bij het volgen, zoals Nieuw-Zeeland, dat digitale dagboeken gebruikt en Zuid-Korea, dat een mobiel globaal positioneringssysteem ontwikkelt, zodat de trackingsgegevens correct worden bewaakt. De gouverneur van Jakarta, Anies Baswedan, besloot de grootschalige sociale beperkingen of PSBB in hoofdstad uit te breiden. De PSBB in Jakarta wordt verlengd tot eind juni 2020. Anies Baswedan zei dat deze PSBB een overgangsperiode zal zijn voor PSBB naar een nieuwe norm in Jakarta. Dit wordt besloten omdat het grootste deel van het gebied groene en gele zones had. Maar er was nog steeds een rode zone. Het aantal positieve gevallen van COVID-19 in Jakarta bereikte vanaf donderdag 7.539 patiënten. Hiervan werden 2.530 hersteld verklaard en stierven 529 mensen. De vice-president Maruf Amin zei dat de toepassing van de norm alleen door de regering zou worden toegepast als andere voorwaarden van de WHO was voldaan. Ten eerste kan normaliteit alleen worden toegepast als de overdracht van het virus wordt gecontroleerd. Wat wordt aangegeven door de verspreidingsverhouding in één regio onder N of RO minder 1. Gedurende twee op één volgende weken. Ten tweede de beschikbaarheid van diensten en gezondheidssystemen om die nieuwe COVID-19-zaak aan te pakken. Ten derde wordt het vermogen om te volgen gekenmerkt door de geschikte van het aantal tests. Veranderingen in de gemeenschap gedrag bij het handhaven van hygiëne en gezondheid moeten ook nieuwe gewoonten worden zoals het dragen van maskers, afstand houden van elkaar en ijverig handen wassen met zeep in stromend water. China en India hebben nog geen overeenstemming bereikt in het grensgeschil tussen de twee landen. South China Morning Post meldde dat twee landen dit weekend of zaterdag zullen onderhandelen wat volgens de waarnemers positief zal zijn. De Indiase minister van Defensie Rajnath Singh bevestigde de plannen voor een ontmoeting tussen hoge Indiase en Chinese militaire leiders. De bijeenkomst vond plaats op een moment dat beide partijen meer troepen naar de frontlinie van hun respectieve grenzen stuurden. Ondertussen zei de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Zhao Lijian dat de positieve van zijn land in het grensgeschil was om nationale soevereiniteit en veiligheid te handhaven en tegelijkertijd vrede en stabiliteit te handhaven. Zhao Lijian zei dat de communicatie tussen China en India momenteel vlot verloopt. Dat was het nieuws.
De Hajj Bedevaart 2020. Islam is de tweede grootste religie ter wereld en de Hajj is een verplichting voor alle bekwame moslims. De dienst wordt één keer per jaar gehouden in het centrum van Mekka, Saudi-Arabië, en dit jaar zou het eind juli moeten plaatsvinden. Omdat de pandemie van COVID-19 echter nog niet is beëindigd, bestaat de mogelijkheid dat de hajj voor bepaalde landen wordt beperkt of geannuleerd. Vooral sinds het begin van de pandemie heeft de regering van Saudi-Arabië haar deuren gesloten voor moslims over de hele wereld die umrah of kleine hajj-rituelen willen uitvoeren. Tot nu toe heeft de regering van Saudi-Arabië geen zekerheid gegeven over de uitvoering van Bedevaart van 2020, terwijl het vertrek van de pelgrims uit elk land een voorbereiding vereist die niet eenvoudig is. En ook het COVID-19-protocol dat natuurlijk ook moet worden toegepast. Aangezien Saudi-Arabië geen duidelijkheid had over de uitvoering van de hajj dit jaar, hebben de regeringen van Indonesië en Singapore uiteindelijk verklaard dat ze geen pelgrims zouden sturen in het hajj-seizoen van 2020. Deze beslissing kan door andere landen worden gevolgd. In Saudi-Arabië zelf is het aantal gevallen van COVID-19 nog steeds vrij hoog. Hoewel de pandemie niet is beëindigd, heeft Saudi-Arabië sinds zondag 31 mei 2020 de beperkingen versoepeld. Maar met betrekking tot de regulering van hajj-bedevaart is er geen vastberadenheid van de Saudische regering. Als de annulering van de bedevaart in 2020 inderdaad is gedaan door de regering van Saudi-Arabië, dan is dit niet de eerste keer dat dit is gebeurd en het is geen taboe. Gerapporteerd door de BBC, gebaseerd op gegevens van de Saudi King Abdul Aziz Foundation for Research and Archives, werd de pelgrimstocht 40 keer geannuleerd om verschillende redenen, variërend van oorlogen tot epidemieën van infectieziekten. Terwijl Indonesië ooit de bedevaart annuleerde vanwege de onafhankelijkheidsoorlog in 1946 tot 1948. Het is erg jammer dat Indonesië als land met de grootste moslimbevolking ter wereld dit jaar niet mee kan doen aan de pelgrimstocht. Maar in de tijd van de COVID-19-pandemie die de hele wereld overspoelde en veel slachtoffers eiste, was dit een beslissing die genomen moest worden. Luisteraars, dat was het commentaar.
Voice of Indonesia.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 5 juni 1967. De Zesdaagse Oorlog brak uit tussen Israël en Arabië. De Zesdaagse Oorlog, ook bekend als de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1967, was een oorlog tussen Israël tegen de gecombineerde drie Arabische landen, Egypte, Jordanië en Syrië, en alle drie kregen ook actieve hulp van Irak, Kuwait, Saudi-Arabië, Sudan en Algerije. De oorlog duurde 132 uur, 30 minuten of minder dan 6 dagen. Alleen aan het Syrische front duurde de oorlog 6 volle dagen. We gaan verder met de gebeurtenis van 5 juni 1972. De conferentie van de Verenigde Naties over het milieu begint. De conferentie van de Verenigde Naties over het milieu begon op 5 tot 16 juni 1972 in Stockholm. In de conferentie stelt elk 5 juni in als de Milieudag ter wereld. De Wereldmilieudag wordt elk jaar op 5 juni herdacht om wereldwijd bekendheid te geven aan de noodzaak om positieve milieuacties te ondernemen. De Wereldmilieudag is een belangrijk instrument dat door de Verenigde Naties wordt gebruikt om het bewustzijn over het milieu te vergroten en politieke aandacht en actie op mondiaal niveau te bevorderen. Als onderdeel van de hele gemeenschap heeft dit jubileum iedereen de mogelijkheid om deel uit te maken van een wereldwijde actie om bescherming van de planeet, duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en een milieuvriendelijke levensstijl te uiten. We beëindigen met de gebeurtenis van 5 juni 1981. AIDS wordt voor het is herkend. Acquired immune deficiency syndrome of AIDS is een verzameling symptomen en infecties die ontstaan door schade aan het menselijk immuunsysteem door infectie met het HIV-virus. In januari 2006 schatte UNAIDS in samenwerking met de WHO dat AIDS de dood van meer dan 25 miljoen mensen had veroorzaakt sinds dat voor AIDS werd erkend op 5 juni 1981. Daarom is deze ziekte een van de dodelijkste uitbraken in de geschiedenis. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Beste luisteraars, dat was het nieuws en het commentaar. En nu gaan we naar het programma Indonesiaku. Indonesiaku gaat over de recente informaties uit Indonesische maatschappij en ook Indonesische regering. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Het JKN-KIS-programma is door BPJS geïntroduceerd op internationale bijeenkomsten. De organiserende organisatie voor sociale zekerheid of BPJS Kesehatan introduceerde opnieuw het National Health Insurance Program en Indonesia Healthy Card of JKN-KIS aan de internationale wereld via een virtuele bijeenkomst, Foreign Policy and Global Healthcare Ministerial Retreat. De algemeen directeur van BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, zei dat de aanwezigheid van het JKN-KIS-programma de toegang heeft geopend tot betaalbare en hoogwaardige gezondheidsdiensten, zodat deze kan worden gebruikt door de Indonesische bevolking. Fahmi legde uit dat JKN-KIS tot 30 april 2020 222,9 miljoen mensen of 83,64% van de Indonesische bevolking had beschermd. Het JKN-KIS-programma biedt ook toegang tot gezondheidsdiensten voor alle niveaus van de samenleving, ook voor armen en gehandicapten. Fahmi zei ook dat sinds 2014 de deelnemerstevredenheidsindex aanzienlijk is gestegen, beginnend van 78,6 tot 80,1 in overeenstemming met de JKN-KIS-routekaart. Bij die gelegenheid legde Fahmi ook uit over de rol van BPJS Kesehatan bij de behandeling van de COVID-19-pandemie in Indonesië, namelijk als verificateur van ziekenhuisclaims specifiek voor COVID-19-gevallen. Het claimbetalingsproces wordt uitgevoerd door het ministerie van Volksgezondheid met middelen van de National Disaster Management Agency of PNPB. Vanaf 27 mei 2020 zijn er 291 ziekenhuizen die speciale claims voor COVID-19-zaken hebben ingediend bij het BPJS Kesehatan Branch Office. Sommige claims die door het ziekenhuis zijn ingediend, zijn geverifieerd en later bij het ministerie van Volksgezondheid ingediend voor verdere verwerking. Dit jaar werd Indonesië benoemd tot de voorzitter van de Foreign Policy and Global Healthcare Ministerial Retreat. Dit is een forum dat is geïnitieerd door 7 ministers van Buitenlandse Zaken, namelijk uit Zuid-Afrika, Brazilië, Indonesië, Noorwegen, Frankrijk, Senegal en Thailand, dat tot doel heeft het belang van mondiale gezondheidskwesties binnen een buitenlands beleidskader te bevoordelen. Tijdens een bijeenkomst met zorgverzekeraars werd BPJS Kesehatan door het ministerie van Buitenlandse Zaken belast met het hosten van de bijeenkomst. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma.
Yang telah lama ku cari mu. cara yang hilang dulu jumpa lagi. Sudah aku mencari ketenangan di dalam diri atau tempat pautan hati salahku sendiri. Di kaulah mutiara yang lama ku cari, sekarang berjumpa mutiara yang hilang hanyalah kiasan, tapi di kau orangnya. Kini aku telah bertemu dia yang telah lama ku cari, mutiara yang hilang dulu jumpa lagi.
Voice of Indonesia van Indonesia for the world. Luisteraars, u bent nog steeds bij ons in het Nederlands programma. En nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel plezier en blijf bij ons. Voice of Indonesia van Indonesia for the world. Makassar is een van de vier belangrijkste economische groeicentra in Indonesië, samen met Medan, Jakarta en Surabaya. Tijdens het feest van Eid al-Fitri, wat een van de religieuze dagen van moslim is, hebben Makassarese mensen hun eigen traditie om het te vieren. Eid al-Fitri wordt Malepi genoemd. Tijdens het momentum van Eid al-Fitri komen moslims samen met hun geliefde families of familieleden die ze al lang niet meer hebben ontmoet in een poging het feest te vieren na een volle maand vasten. De term Malepi betekent etymologisch volden. De traditie kent echter een filosofie van neerstortende of verschillende ervaringen die zijn doorgegeven door het verspreiden van goedheid. Bovendien betekent de term Malepi ook etymologisch het vrijkomen. De laatste heeft de betekenis van het vrijgeven van de zonden die iemand heeft begaan, evenals het vergeven van diegenen die hem pijn hebben gedaan. Simpel, de traditie van het vragen om vergeving die moslims gewoonlijk doen na het uitvoeren van het eidgebed is één van de tradities van Malepi. De meeste moslimsmensen voeren een ritueel uit om gebruikte kleding vrij te geven aan de rivier of de zee. Het ritueel symboliseert de daad van het vrijgeven van de zonden van mensen, tegenslagen en hun negatieve eigenschappen in het verleden en hen te zuiveren om meer fatsoenlijke mensen wezens te worden. De traditie lijkt op de cultuur van Sulawesi voor de verspreiding van de islam in de regio. De traditie wordt uitgevoerd na het eetgebed waarin mensen elkaar bezoeken, zoals hun buren en familieleden. Het is een traditie voor Boegis mensen om islamitische kleding te dragen, met de combinatie van lipa sabe of de zijden sarong. Het gebruik van sarong is de acculturatie tussen de islamitische leer, die is geschreven in de Koran, en de sunnah en de lokale cultuur, waarin moslims geadviseerd worden om gepaste kleding te dragen tijdens het Eid al-Fitri feest. De traditie van Malibu wordt met vreugde gevierd. In dit feest mensen dienen de traditionele keuken van de Bugis Tap, die een van de stammen van Zuid-Sulawesi is. En enkele hoofdgerechten die in de traditie worden geserveerd zijn onder andere burasa of kleefrijd, die wordt gemengd met kokosmelk en omwikkeld met bananenbladeren en ongeveer 7 tot 8 uur gekookt. Tumbu, een cilindrisch voedsel gemaakt van zwarte kleefrijst en ingepakt met bananenbladeren, evenals lepe-lepe, die meestal lijkt op tumbu. Lepe-lepe gebruikt echter witte kleefrijst en is omhuld met kokosnootbladeren. Deze voedingsmiddelen worden meestal 1 of 2 dagen voorafgaand aan het Eid al-Fitri feest gekookt, vanwege het proces om dessert te maken dat veel tijd kost. Deze voedingsmiddelen worden geserveerd voor familie of gasten die de gastheer bezoeken. Dat was het programma De Wonderen van Indonesië.
Jadi satu, hayal
luisteraars, dat was De Wonderen van Indonesië. En vervolgens komt het programma Diversen. Het gaat over de recente prestaties en ook de activiteiten van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier! Indonesië is een tropisch land en heeft veel bergen met duizenden ontdekte plantensoorten, waaronder chemische inhoud en biologische activiteit. Een van de plantensoorten die in de tropische berggebied leven is de soort Rubus of Rosaceae. Het geslacht Rubus is opgenomen in planten met beschachtige vruchten die klein, zaag, vaak gegeten zijn, kleurrijke en een belangrijke voedingswaarde hebben. Van sommige rubus wordt gemeld dat ze antioxiderende, antielastase, antityrosinase, anticollagenase, anti-UV en anti-aging activiteiten hebben die sterk zijn en een grote fotochemische inhoud hebben, namelijk terpenoïde verbindingen, polyphenolen en flavonoïden. De vele voordelen die rubus, een van de artsen van Universitas Indonesia, heeft opgeleverd onderzoeken deelt. Jessie Desmiati onderzoekt in haar proefschrift het vermogen van deze plant als een plant waarvan het extract anti-aging voordelen heeft in deze studie waarin de stijgels. Vruchten en bladeren van beide planten geëxtraheerd met behulp van zoogklettools om onderzoek te doen om te testen of het waar is dat de inhoud van deze vrucht die verouderingsvoordelen heeft voor de mens. In het onderzoeksproces is op de extra verbinding een scheiding- en isolatieproces uitgevoerd. De gestratificeerde extractieresultaten toonden aan dat de methanol van R. fraxinophilius bladeren antielastase en antioxiderende werking heeft. De resultaten zeiden dat verschillende soorten van het geslacht Rubus anti-aging activiteit vertoonden. Groepen van verbindingen waarvan bekend is dat anti-veroudering in Rubus vrucht hebben, zijn terpenoïden, polyphenolen en flavonoïden. Behalve dat ze in het buitenland zijn verspreid, blijken de soorten Rubus ook verspreid te zijn in de bossen en bergen van Indonesië. Gebaseerd op rapporten, zowel in publicaties als in het herbarium, zijn er 25 rubussoorten verspreid over heel Indonesië. Dat was Diversen voor vandaag.
Terbang jauh ke awan, rasa rindu kian menawan, dingin dan kelam remukanku di dalam. Kau pergi berlari dan menangis.
U bent nog steeds bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. En luisteraars, komt nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en geeft u de informaties over de liedje.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een liedje uit de regio Zuid-Kalimantan met de titel Sangu Batula, gezongen door Pandas, Alint, Mangmoy, Anissa en Lim. Dit liedje, gecomponeerd door Anang Ardiansyah, bevat een diepe boodschap. Dit is inderdaad het kenmerk van Anang Ardiansyah. De teksten staan vol met morele, etnische en religieuze boodschappen, met behoud van de lokale culturele identiteit en verpakt in beleefde Banjartaal. Dit liedje vertelt het verhaal van mensen die zich altijd moeten herinneren en om vergeving van God moeten smeken. Oké, luisteraars, dit is het liedje Sangu Batula. Veel luisterplezier!
Thank you.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijf u bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld op frequentiekortegolf 3325 kHz en website voinews.id en ook de applicatie RRI Play. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia en geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en ook subscribe maar ons op YouTube kanaal VOI Indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, kunt u naar onze e-mailadres sturen naar voi@voinews.id. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de Wereld. Ik ben Indah Herdiani. Tot ziens!
Thank you.